Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u vorige aflevering hebt gehoord, dan weet u dat wij ons nog steeds in Kortemark bevinden vandaag, bij de Zusters van Liefde. Het is een gemeenschap van zusters die we ook al heel veel jaren kennen eigenlijk, waar we ook iedere keer biddend mee verbonden mogen zijn op maandag en op donderdagavond voor de Vespers en op zondag voor de Eucharistie. En waar we natuurlijk ook een eigen studio hebben voor priesters en andere mensen die willen opnames doen voor Radio Maria. Bedenk maar aan het inlezen van een boek, geven van catecheses en dergelijke meer. Dan kunnen zij hier terecht. In een van de ruimtes van het klooster is een studiobox gebouwd, waar twee van onze vrijwilligers, Roland en René, dan ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het is een mooie plaats. De locatie zelf, we hebben al in de tuin gestaan, zeer mooi met dan die zonsopgang erbij. Het geeft zeker zin om op ons zwartstalen ros te gaan springen en richting Roeselaren te gaan. Dat is onze eerste halte, zeg maar, in de tocht vandaag, of het eerste doel waar we naartoe gaan. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we even, zoals we in de vorige aflevering ook aankondigden, in gesprek met moeder Godelieve Vlamink. Zij is de algemene overste van de congregatie van de Zusters van Liefde hier te Kortemark. En zoals u in de eerste aflevering kon horen in de geschiedenis van de Zusters van Liefde, is het zo dat er dus vele stichtingen zijn geweest. Vandaag blijven er eigenlijk twee huizen over. Dat is hier in Kortemark, het hoofdklooster, van waaruit altijd de verschillende activiteiten van het apostolaat van de zusters zich hebben ontwikkeld en zo verspreid over Vlaanderen. Maar vandaag de dag dus Kortemark en Dadizele. En dat is ook niet toevallig het eindpunt van onze tocht vandaag. Een hele mooie plaats, Dadizele, en zeker ook omwille van het feit dat men daar een prachtige basiliek kan terugvinden die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Zodoende zullen wij de intenties van de zusters en van u allen natuurlijk meenemen en neerleggen bij de heilige maagd Maria daar in Dadizele. Maar dat is natuurlijk nog even voor ons, het is een dertigtal kilometer die we vandaag zullen afleggen of in onze tocht zullen afleggen. Eerst, en dat is ook altijd de goede beleefdheid in een klooster, toch even goeiedag te gaan zeggen aan de overste. Deze keer mogen we wat langer in gesprek gaan met moeder Godelieve. Dat zal ook deze aflevering zijn. Kom, we gaan onze stoute schoenen aantrekken en we gaan aankloppen aan de deur. We gaan binnen en we gaan ons samen met moeder Godelieve aan tafel zetten om enkele vragen aan haar voor te leggen.
Creator spiritus, mentes tuorum visita, in plee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, espiritus.
concepti formis munere, dextre Dei tu digitus. Tu rite promissum patris, sermone editans futura.
Accende lumen sensibus, infunde amore.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn ondertussen begonnen aan onze nieuwe tocht die ons vandaag onder meer vanuit Kortemark helemaal tot in Dadizele zal brengen. En als we Kortemark en Dadizele zeggen, dan zeggen we ook de Zusters van Liefde natuurlijk. Ondertussen zit ik met moeder Godelieve hier aan tafel. Zij is de overste van de Zusters van Liefde. Moeder Godelieve, misschien is het goed dat u zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars.
Goeiedag, ik ben dus zuster moeder Godelieve. Ik ben de overste van de zusters van Kortemark. Wij hebben nu nog twee communiteiten. Eén in Kortemark, de grootste, en die ook het moederklooster is. En dan ook in Dadizele hebben wij nog een kleinere communiteit van 8 zusters. Hier in Kortemark zijn we nog met 18. Wij hebben dan als naast ons religieus leven, die uiteraard bestaat uit het gebed, hebben wij ook een apostolaat. En dat apostolaat is nu gericht op kinderen en jongeren die door omstandigheden in een moeilijke situatie, een thuissituatie bevinden, bij ons geplaatst worden door jeugdrechters of door jongerenwelzijn enzovoort. Wij hebben ook nog vluchtelingen bij ons, die ook altijd welkom zijn. Voor de minderjarigen is dat een samenwerking met het OCME van Kortemark. Dat is voor altijd 4 jongeren, minderjarigen, die hier kunnen terechtkomen en waarvoor wij 4 kamers verhuren aan het OCME. En dan hebben wij ook natuurlijk ons apostolaat binnen de gemeenschap en dat is dan de zorg voor onze bejaarde zusters. Het is zo dat wij als een beetje principe nemen, wij houden onze bejaarde zusters, uiteraard als het kan, maar tot nu toe kan het nog altijd en wij zijn daar heel blij om. En ook onze bejaarde zusters zijn daar heel blij om, dat ze bij ons kunnen blijven totdat ze kunnen sterven. En dat is natuurlijk ook een serieuze opdracht om die taak op ons te nemen, omdat dag in dag uit en ook 's nachts soms, te zorgen voor onze bejaarde zusters. Wij doen dat met heel veel liefde, omdat wij heel goed weten wat wij nu hebben, is wij hebben dat gekregen. Wij hebben dat niet zelf opgebouwd, wij hebben dat gekregen. Sinds zoveel jaren wordt dat doorgegeven en al die zusters die ons zijn voorgegaan, hebben dat opgebouwd. Dat is een beetje in het kort onze werken.
We horen toch echt wel een grote hospitaliteit, hè? Een ontvangen van mensen. Dat staat helemaal centraal in jullie apostolaat. Kan u misschien iets vertellen over de stichter van de congregatie en hoe dat deze zijn spiritualiteit eigenlijk jullie werk vandaag nog altijd inspireert?
Onze stichting is zo gegaan. Er was hier in Kortemark al een congregatie voor onderwijs. Dat is hier een kleine kilometer hier vandaan. Die congregatie bestond al ongeveer 25 jaar. Dan was het zo dat het in die tijd, moest het OCME, dat noemde dan vroeger de openbare onderstand, denk ik, dat had een andere naam, moest zorgen voor alle mensen die eigenlijk moesten geholpen worden. Dat waren wezen die geen thuis hadden, dat waren ook zieken die niet langer konden thuis zijn. Dat waren ook bejaarde mensen en dat werd allemaal ondergebracht in die tijd. Dat noemde dan het oud manhuis. Maar dat was niet alleen voor bejaarden, dat was voor alle mensen die in nood waren van de gemeente en dat het OCMB moest opvangen. De pastoor in die tijd, pastoor Lampe, die eigenlijk onze stichter is, zag dat, dat er daar in dat rusthuis en dat oud mannenhuis nood was aan mensen die meer bezield waren, die dat konden doen vanuit een liefde voor Christus, vanuit de christelijke Caritas. Hij heeft dan onderhandeld, zowel met het bisdom als met de gemeente, om enkele zusters van de bestaande congregatie te vragen om daar te mogen die mensen helpen. Dat was tijdelijk, maar ze bleven lid van de congregatie van het onderwijs. Na enkele tijd heeft de pastoor Lampen dan kunnen bekomen dat met het bisdom en met de gemeente dat er 5 zusters van hen konden afgescheiden worden van die congregatie en een volledige nieuwe congregatie beginnen. En zo is onze stichting dan begonnen.
Als we gaan kijken naar de grote figuur die jullie inspireert, een grote heilige ook. Hè. We zien daarnet, als we in de grote zaal waren, dan zagen we ook zijn portret aan de muur hangen. Wie is deze man en hoe heeft hij eigenlijk als inspiratie gediend voor wat jullie vandaag hier in West-Vlaanderen doen?
Het is zo dat in die tijd redelijk veel congregaties ontstaan zijn hier in Vlaanderen. En veel van die congregaties hadden dan de heilige Vincentius als patroon. Dat was ook zo de bedoeling van onze stichter, pastoor Lampe. Hij is niet de heilige die ons inspireert, maar hij heeft wel de stichting gedaan, maar heeft altijd de heilige Vincentius als onze patroon voorgehouden. En de heilige Vincentius is iemand die in de tijd dat er nog geen actieve congregaties bestonden, dat mocht dan nog niet vanuit Rome. Het waren alleen contemplatieve congregaties. Heeft de heilige Vincentius een beetje op een sluwe manier, zoals heiligen kunnen zijn, dan toch kunnen bekomen. Hij noemde dat niet een congregatie, hij noemde dat de dochters van liefde. Maar van daaruit zijn er dan wel ook congregaties ontstaan die uiteindelijk toch door de kerk herkend zijn geweest en dan van daaruit zijn dan actieve kloosters ontstaan.
Ja, maar als ik mij niet vergis, dan was dat ook zijn trucje om ervoor te zorgen dat de zusters zonder habijt ook over straat konden gaan.
Ja, het was zo dat ze niet mochten herkend worden als zuster, want het waren geen zusters, het was nog geen erkende congregatie, maar het was de kiem wel van al de kloosters die dan ontstaan zijn met patroon de heilige Vincentius. En zijn spiritualiteit is vanuit het gebed armen gaan helpen. Dus zowel actie als contemplatie, dat samen. Want hij zei altijd, we vertrekken vanuit Christus, we vertrekken vanuit de sacramenten, we vertrekken vanuit de Eucharistie. Maar als de armen ons nodig hebben, ontmoeten we terug Christus in de armen. En we verlaten niet ons gebed, we verlaten het ene moment met Christus om een ander moment met Christus te hebben. Dat was zijn spreuk eigenlijk. Ja.
En dat is ook wat jullie doen natuurlijk, want de mensen van Radio Maria zullen jullie vooral kennen omwille van het gebed. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit gedurende een dag bijvoorbeeld?
Wij hebben als centraal als gebed de Eucharistie natuurlijk. Daarnaast hebben wij ook de verschillende momenten van ons tijdengebed, zoals het morgengebed en het avondgebed. Het avondgebed die ook door ons wordt uitgezonden dan. Maar wij hebben ook daarnaast nog in het getijdenbed het middaggebed. Dat is ook altijd samen. De dagsluiting is ook altijd samen. Wij hebben dan ook nog de lezing in dienst. Dat doet iedere zuster afzonderlijk op een moment dat voor haar het best uitkomt, dan in combinatie met haar werk. Daarnaast hebben we ook nog als gebed een uur aanbidding elke dag. Meestal is dat na de Eucharistieviering. Daarnaast hebben we ook nog de rozenkrans dat we elke dag bidden. En dan ook nog zo'n 20 minuutjes, of ja, een grote 20 minuutjes dat wij besteden aan geestelijke lezing. Dat is een beetje de volledige dag met gebed.
Duidelijk geworteld in gebed. Wat zijn zo de taken die de verschillende zusters eigenlijk opnemen? Want ik kan mij voorstellen, met de kinderen in huis, dat het altijd een levendige dag is.
Het is zo dat voor het morgengebed zijn er een paar zusters die al beginnen met bejaarde zusters helpen uit bed halen, verzorgen, omdat ze ook zouden kunnen deelnemen aan het morgengebed. Dan hebben we het morgengebed, daarna hebben we het ontbijt, kort ontbijt, en dan gaat ieder naar zijn werk. Voor de ene zuster is dat verder bij de bejaarde zusters helpen, voor de andere zusters is dat naar de kinderen gaan. De kinderen wekken, zorgen dat ze nu in de vakantie het hadden klaarmaken voor de kampen. Of voor speelpleinwerking, zorgen dat ze klaar zijn. Dan hebben we ook zusters die meest het logistieke doen. Dat is de was, dat is een heel groot werk. Want de wasmachine, dat draait hier heel goed. Ja, dat is een beetje in het kort. Dan ook een zuster die meer in de administratie zit. En dan ook een zuster die veel bij de kinderen is. Maar dan is dat dan meer van vervoer naar dokters, naar ziekenhuizen, ook naar de kampen eventueel, naar school brengen. Als school is, worden al de kinderen naar school gebracht. Dat is ook door twee, drie mensen die dat doen. Soms ook zusters, maar ook medewerkers van ons. Dan hebben we ook zusters die het huishouden doen bij ons. Dat moet ook gebeuren. De afwas doen, terug de tafel zetten. Ook meehelpen dan al de bejaarde zusters op tijd in de kapel zijn, die op tijd aan tafel zijn. Dat gebeurt ook allemaal.
Dat moet hier een serieuze geoliede machine zijn, denk ik, om alles rond te krijgen. Misschien moeten we het toch even ook hebben over uzelf. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om uiteindelijk het klooster in te gaan, dat religieuze leven te gaan beleven? En hoe bent u er dan uiteindelijk overste geworden?
Het is zo dat ik uit een gezin kom, een groot gezin van 13 kinderen, levende kinderen. Het zijn ook 4 kleintjes gestorven, maar 13 die in leven waren. Dus dat was een groot gezin. Dus 8 jongens en 5 meisjes was dat. Wij waren een doorsnee katholiek gezin. Niet met hele hoogten, ook niet met laagten. Dat was, de sacramenten was iets normaals. De Eucharistieviering, de zondag, biecht. Ik weet altijd, dat is iets die in mijn geheugen blijft hangen. Elke eerste, ik weet niet welke dag van de maand, maar ik wist altijd, mijn ouders gaan nu naar de biecht. Ja. Dat deed mij wel iets. En dan ook het gebed in het gezin zelf, maar dat was ook niet extreem. Als we klein waren, deden we nog elke dag de rozenkrans 's avonds. Maar dat is met de tijd weggevallen, omwille van een beetje drukte, denk ik. Maar toch ook nog bidden voor en na eten. Meestal toch. Het was een doorsnee katholiek gezin. Maar wij waren natuurlijk niet heel rijke mensen. Mijn vader was een kleine handelaar, een middenstand noemden ze dat dan. Dat was een kleine handelaar voor melk- en zuivelproducten dat hij deed. Op het laatste kwam er daar ook nog ijscreme bij dat hij verkocht. Mijn moeder hielp daar ook aan mee, maar die dat thuis een beetje allemaal voorbereidde dan. Maar dat was natuurlijk, wij waren niet rijk, maar we hebben nooit iets tekort gehad. En dat siert mijn ouders, hoe dat ze het deden, ik weet het gewoonweg niet. Als ik nu vergelijk, is een groeipakket voor ieder kind, dat bestond dan nog niet. Dat is maar heel op het laatste gekomen, denk ik, de laatste 4 kinderen waarschijnlijk, denk ik. Ook was er nog geen hulp aan huis, dat was alles alleen. Hoe dat die mensen dat gedaan hebben, ik weet het gewoon waar niet. Ik weet één ding dat mijn moeder, dat ze dan een keer vertelde. Ik ging gaan slapen 3-4 uurtjes en ik wist dat iedereen sliep en ik stond weer op om te werken. Dat heeft ze gezegd, maar ze heeft nooit veel van zichzelf verteld. Ze was er heel bescheiden in. Ik hoor de klanken dat ik hoor van thuis, is meer van andere mensen dan dat ik ze hoor van thuis zelf. Maar dat is een beetje, en het was ook zo, en denk dat ik dat een beetje meegekregen heb van mijn moeder, is dat het heel gastvrij waren. Er waren altijd mensen bij ons. We waren dan met een groot gezin, maar we waren nooit minder met 20 mensen aan tafel. Iedereen was welkom, zet je maar bij. Dus was, ja, het was ook een levendige boel thuis.
Ik denk dat God u goed heeft voorbereid op de levendige boel hier in uw tweede thuis, zeg maar. Hè. En inderdaad, die gastvrijheid, ik kan dat zelf beamen. En ook mijn collega's en zo, we hebben daar zelf ook al heel veel van mogen genieten. Luisteraars mogen ook zeker weten dat hierboven is ook zelfs een studio van Radio Maria, zodat mensen die in West-Vlaanderen of in de buurt van West-Vlaanderen wonen, niet helemaal nu de rit naar Tienen moeten ondernemen om ook hier opnames te kunnen doen. U spreekt met veel liefde over uw ouders en over uw thuissituatie. Hoe is dan toch de verdieping van het geloof gekomen en ondanks, kunnen we zeggen, ja, het gewone katholieke gezinsleven, is er toch een moment gekomen waarop dat u dacht dat u naar iets dieper of iets meer zocht?
Het is zo, ik denk dat het altijd, denk van 11, 12 jaar, iets was die sluimerend in me zat. Maar nooit uitgesproken naar niemand, dat zat er lekker in, dat weet ik. Maar toch een gewone jeugd gehad. Ook met, hoe zou ik zeggen, contacten met jongens en allemaal. En tussen jongens en meisjes, zowel thuis als buitenhuis. Wat dat een heel normaal leven, denk ik. Maar het was altijd iets die in me sluimerde van, ja, er is iets meer te doen met mijn leven. Geleidelijk aan is dat wel duidelijker geworden. Heb ik ook en daarvoor ben ik heel dankbaar, ben ik onze lieve Heer heel dankbaar. Ik heb altijd priesters gehad in mijn leven. Ik kan niet zeggen altijd heilige priesters, maar altijd hele goede herders. En ik heb altijd terecht gekund, zowel in de lagere school, dan in het middelbaar, en dan ook een bepaalde leeftijd, 18 jaar, totdat ik ingetreden ben, dan meer, dat was dan sterker, die contacten. En via geestelijke leiding en die dingen ben ik dan toch uiteindelijk, ja, die diepere drang in mezelf is dan tot groter uiting gekomen en zo ben ik dan tot mijn roeping gekomen.
En hoe hebt u dan kennis gemaakt met de congregatie? Vanwaar de beslissing om zuster van liefde te worden?
Het is zo dat ik aan 15 jaar ben ik hier op het internaat geweest. Maar wij waren met vier zussen, dus mijn zus, ik heb hier ook een zus in het klooster, die 4 jaar ouder is dan ik. Die contacten met haar waren niet zo intens, want zij is al vertrokken als ze 15 was, dus ik was dan 11 jaar. En zij is praktisch nooit meer thuis geweest, had dan gaan werken ook en hier gewerkt. Dus die contacten, maar zij was hier op school, dan nog een tweede zus ook. Dan ik, dan nog een vierde zus. Dus we zijn hier met 4 zussen op school geweest. Dat is zo gekomen. Dat was hier, dat was natuurlijk een beetje ver van ons huis. Toch een 30 kilometer. Maar wij wisten, of mijn ouders wisten dan, er is daar onderwijs voor verzorging, maar het is ook een gratis internaat. Dus voor mijn ouders kwam dat heel goed uit. 13 kinderen. En ze wilden ons allemaal laten studeren tot 18 jaar. Die in die tijd meer was of dat moest. Mm-hmm. Dus dat kwam heel goed uit dat die gratis was. En daarom zijn we dan naar hier gekomen. En zo heb ik de congregatie leren kennen.
Uw kennismaking met de zusters. Is er een specifiek moment gekomen waarvan dat u dacht, eigenlijk wil ik dit ook, eigenlijk wil ik hetzelfde doen als wat ik hier zelf ontvang?
Dat moment, heel duidelijk, kan ik niet zeggen. Ik denk wel, als de schooltijd hier voorbij was, had ik iets van een afscheid, wat die een beetje aan het hart pijn deed. Mm-hmm. Zonder dat ik weet waarom. Het is dan ook een moment geweest, waar een priester, waar ik dan af en toe naartoe ging, die zei, ja, je zou toch niet beter gaan, niet bij je zus. Dat is niet zo goed in hetzelfde klooster bij je zus. Ik had er nooit aan gedacht, want die band was, het was zeker niet om mijn zes dat ik gekomen ben. Het was dan een andere priester die ook zei, ja, waar wil je? Waar wil je? Ja, ik zei, ja, liever hier, in Kortemark, maar ze zeggen dat het beter is dat ik niet bij mijn zes. En ik weet niet hoe dat komt. Ik begon te wenen. Echt te wenen. Omdat ik dan voelde, ja, het is niet met mijn hart dat ik naar dat andere klooster zou gaan. Mijn hart ligt hier en zo ben ik... Je moet gaan waar dat je hart zit. Dus heb ik dat gedaan. Ben ik hier terechtgekomen.
Ik vind dat wel heel mooi. Je moet gaan waar je hart zit. En inderdaad, wel, misschien moeten we dat omvormen tot een vraag. Waar zit uw hart?
Bij Christus, maar wel in een bepaalde congregatie. Ja. En ik kan zeggen, heel in het begin dat ik hier in het klooster was, zat ik een moment hier buiten in de tuin. En ik zeg tegen onze lieve neer, je hebt me gezet op de mooiste plaats die bestaat in de wereld. En ik sta daar nog altijd.
Ik kan u verzekeren, ja, u moet weten, beste luisteraars, ja, we hebben de mogelijkheid gehad om hier te overnachten. Als je vanuit de kamer naar buiten kijkt, naar de prachtige tuin met de zonsopgang, dat ik het alleen maar kan beamen. Het is een ongelooflijk mooie plek. En jullie hebben ook het grote geluk om een hele mooie grote tuin te hebben, die zeker ook kan helpen in het gebed. Want daarnaast, naast alles wat we al hebben gehoord, organiseren jullie ook nog eens gebedsweekends.
Ja, dat doen wij ook, omdat we altijd... zeker ook mensen die niet direct een roeping hebben, maar die toch ook wel nood hebben, en ik denk dat iedereen die nood heeft, om een keer enkele dagen in stilte te zijn. Dat kunnen mensen zijn die gehuwd zijn, dat kunnen mensen zijn die alleen zijn, maar om een keer te herbronnen, een keer in die stilte. En na de gebedsweekends horen wij dat altijd, ja, onze batterijen zijn weer een keer opgeladen, we kunnen weer verder. We gaan terug naar de zorgen van de wereld, maar we hebben weer de energie gekregen van hier te zijn en we zijn daar heel dankbaar voor. Dat is altijd een beetje de reactie dat wij horen. En wij willen ook die mensen zeker verder blijven ondersteunen. Wij doen ook moederretreiten. Dat is ook zo dat de mama's ook met grote gezinnen soms ook wel een keer nood hebben een dag, twee dagen weg te zijn van het gezin. Maar dan hier ook kunnen weer een beetje energie opladen en dan ook terug verder gaan. En dat voel je dat die mensen, en wij willen dat zeker verder doen, omdat de geestelijke nood is zeker, denk ik, nog groter of de andere noden in onze wereld.
Ja. Ja, van zodra dat ik jullie heb leren kennen, dat is ondertussen al vele jaren, kan ik dat enkel maar beamen. Ik heb hier zelf ook al enkele van die stilte weekends mogen beleven. Het contact met andere mensen, en wat de meesten, sommigen denken, ja, die zusters die zitten achter de muren van hun klooster, maar het is hier letterlijk de zoete inval bijna, een komen en gaan van alle mogelijke mensen. De hele kerk komt hier over de vloer, zullen we maar zeggen. Had u ooit gedacht in uw leven, hè, want uiteindelijk, u hebt ervoor gekozen om zuster te worden, waarbij een huwelijk en het hebben van kinderen eigenlijk, ja, wegvalt. Maar eigenlijk hebt u heel veel kinderen in de plaats gekregen.
Ik heb dat zeker nooit gedacht, want ik ben iemand die leeft dag na dag. Dus alles die vandaag gebeurt, ben ik dankbaar voor, neem ik met twee handen vast. Maar wat er morgen zal komen, dat laat ik aan onze lieve Heer over. En hetgeen die voorbij is, geef ik af en het is weg. Ik heb een geheugen gekregen van onze lieve Heer om te vergeten en niet om te onthouden.
24 uur en dan reset. Fantastisch, want gisteren had ik nogal wat overredingskracht nodig om u uiteindelijk tot aan de microfoon te krijgen. Dus voilà, ondertussen was u het al vergeten. Gelukkig maar. Ik denk ook dat in deze tijd het religieus leven beleven kan uitdagend zijn. Ziet u dat zelf ook zo? Ervaart u dat ook? Wat zijn zo de uitdagingen van deze tijd? En hoe ziet u, als we misschien verder dan één dag kunnen kijken, de toekomst?
Ik heb een klein beetje, maar dat is een gevoel, dat bij de mensen die, ja, ik wil dat niet negatief benoemen, maar mensen die 50, 60 zijn, dat daar ergens iets frustratie zit naar geloof, naar kerk, waarom, dat weet ik niet. Maar bij de jongeren is er heel veel weer verlangen naar God, naar onze lieve Heer, naar Jezus. Ik kan een voorbeeldje geven. Wij hebben nu een jongere. Hij is begonnen met de Bijbel te lezen. En hij doet dat elke dag. En hij is ook, hij zegt ook tegen een andere jongere, je moet de Bijbel lezen. Die andere jongere is nu ook begonnen met die Bijbel te lezen. Maar hij zegt erbij, het zal een keer een dag komen dat hij zegt, maar het is toch wel saai, ik zal stoppen. En die andere jongen die begonnen is, zegt, nee, je mag niet stoppen, je moet verder doen. Want er zal een dag komen dat je aan het lezen bent in de Bijbel en dat je zult ontdekken, maar dat is over mijn leven dat dat hier gaat. En toen dacht ik, een jongen van 17 jaar die dat zegt, dat is niet hem die dat zegt, dat is de Heilige Geest die dat zegt. Mm. Ik vond dat zo mooi.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand. And yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say. That the gentle healer is the truth, the life, the way.
Een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag, dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ja, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt rust over mij en is alles gepasseerd.
Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
Voor de congregatie is het zo dat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternoster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we nog elk jaar en dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven en dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Dat is nu, ja, ik mag niet staan, deze pluimpje op mijn hoed, maar dat is wel in mijn periode van overste dat we dat, het is niet zo dat dat vroeger niet bestond, maar we hebben dat nu meer uitdrukkelijk gedaan, maar dat bestond zeker. Voor mij persoonlijk, ik ben, ja, de spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef, door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik, en dat is niet overdreven, tot in detail, zegt Maria mij, nu dat doen. Dat lijkt een GPS. En als, ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut, hoe dat het, ja... Dat is lekker een GPS die bij me is. Ik vind dat heel aangenaam.
Een GPS die ongetwijfeld naar Jezus leidt. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Zijn er momenteel novicen? Zijn er zusters in opleiding? Is er een vooruitzicht naar eventueel andere kandidaten die nog bij de congregatie zouden willen aansluiten?
Het is zo dat wij nu 3 jongeren hebben. De jongste is 33 en dan 2 van 37. Als ik me een beetje goed die data zet en die verjaardag, dat is niet mijn, het eerste die aan mijn hoofd zit. Het is zo dat wij, denk ik, ongeveer 20 jaar geen roepingen hadden. Dus hebben we dan wel die 3 roepingen. We krijgen dat. We hebben daar niets voor gedaan. Dat is een geschenk van onze Lieve Heer. Die 3 jongeren hebben dan de kans gekregen om te studeren. 1 is er nu afgestudeerd als chef-kok die in Spermali en Brugge, dat is een heel gekende school voor opleiding van, die ook deeltijds toch in de keuken staat. En dan zijn er nu nog 2 zusters die in opleiding zijn. 1 ervan is in Antwerpen, die criminologie doet, omdat dat ook belangrijk is in de verdere ondersteuning van onze jongeren. En dan 1 jongere zusters die nog in Kortrijk studeert voor toegepaste psychologie, die ook stage achter de rug heeft, die heel goed verlopen is. Ze heeft 18 of 20, dat is uitnemend, want er is niemand die dat krijgt. Door haar ervaring dat ze hier al heeft bij ons, heeft ze daar een heel goede stage kunnen afleggen.
Een trotse moeder.
Ja.
Ik merk het helemaal. Ja, u wordt moeder, Goddelieve, genoemd. Dus dit is zeker een moederlijke dimensie naar uw medezusters toe. Hoe manifesteert zich dat in de wijze waarop dat u leiding geeft aan de congregatie?
Het is zo dat dat in de eerste regel al vaststond. Dat is dus van pastoor Lampe. De zusters zullen altijd de overste aanspreken met moeder. Dat is zo, in de meeste congregaties is dat niet. Ik denk dat we de enigste zijn hier. Maar dat stond in onze eerste regel en wij hebben gezegd, wij gaan dat zeker altijd verder zo doen. Dus dat is een traditie dat dat zo blijft. Hoe dat ik dat ervaar, denk ik, like de gewone mama's, denk ik. Dat je echt moeder wilt zijn, maar dat je ook soms, ja... ernaast zit. Dat ik gezegd, ja, dat is niet echt de liefde van een moeder dat ik hier dat je tekort komt aan geduld of dat je een keer te streng bent. Ik voel ook dat ik naarmate ik ouder word, en ik ben nu al 72, dus dat is al niet meer min, dat ik ook veel milder ben of in het begin. Ja. In het begin denk je dat je moet streng zijn om het allemaal binnen de lijntjes te houden, maar dat lukt niet. Dat is menselijke gedachten, maar dat is niet hetgeen dat onze Lieve Heer wil.
Ook binnen het klooster kan ik mij voorstellen dat het een evenwichtsoefening is. We hoorden al dat er heel wat verschillende taken te doen zijn. Ik veronderstel dat dat ook een onderdeel is van uw onderscheiding samen met de zusters om te zien waar iemand al dan niet gepast is om zich ook goed te voelen, zonder het te sentimenteel te willen maken, maar toch ook vreugdevol te voelen in de beleving van haar eigen zuster zijn.
Ja, dat klopt, want dat is niet zo evident. Ook, ik denk ook mensen die huwen, dat er daar ook enkele jaren nodig voor zijn om elkaar te leren kennen. Maar ook in het klooster is dat zo. Als iemand binnenkomt, of als ik binnenkwam, toen ik al de zusters ken, of als overste dan meer, voordat je ze kent, gaan er daar enkele jaren over. Wat is er karakter? Wat is er... Ja, een minder goede wil bijvoorbeeld, maar tot nu toe ondervind ik, al de zusters zijn allemaal heel goed van wil, maar hebben een karakter zoals ik het mijne heb. En dat moet, ja, dat kunnen een soort harmonie daarin brengen. Maar ook dat kan ik afgeven bij manier van spreken. Zij komen een keer tekort, als ik het zo kan zeggen. Je zegt dat bijvoorbeeld zo niet, maar ik zeg dat ook van mezelf. Eigenlijk mag je dat zo niet zeggen, maar wat daarin een grote stimulans is voor ons, wij hebben elke week de gelegenheid om te biechten. En ik voel, natuurlijk, wij weten niet wat dat we biechten van elkaar, maar ik voel dat de zusters, vooral rond die zusterlijke liefde, daar echt hun werk van maken. Omdat, en wij hebben ook elke week, en dat is ook iets die in andere congregaties is weggevallen, dat wij ook hebben willen, en we houden daaraan vast, wij hebben elke week een schuldkapitel, dat is de vrijdag, en dan is dat zo dat wij tijdens de dagsluiting gaan wij dan, elk zegt dan, ik vraag vergeving omdat ik bijvoorbeeld iets kon doen voor die zuster, maar ik heb te veel aan mezelf gedacht, want ik wilde mijn eigen werk eerst doen, ik heb die dienst niet gedaan. Of ik ben kort geweest, want ik was ongeduldig. Of alle dingen die je zou, niet de inwendige fouten noemen wij dat dan, maar alles die te maken heeft met het gemeenschapsleven. Of ik heb mijn gebed altijd in plaats van een beetje prioriteit te geven aan dat gebed, heb ik verschoven voor het werk. En wij doen dat open naar elkaar en dat helpt om het religieuze leven hoog te houden.
Ja. Ja. Een ander iets waar jullie ook stevast aan vasthouden, is het dragen van het habijt. Jullie zijn zichtbaar zusters, zonder daar een oordeel over uit te spreken, maar waarom is dat nu voor jullie belangrijk om ook daar een trouw te houden?
Het is zo dat wij in de overgang van, na het concilie was dat een beetje extreem, de moderne visies die bovenkwamen. En dan, dat is iemand dat wij heel dankbaar moeten voor zijn, de rector van Dan, die heel goede kijk had, die heel goed de wijsheid had. Hij zei, we mogen en we moeten meegaan met alles dat het concilie vraagt, maar het evangelie blijft en Christus blijft en we mogen niet het concilie niet zelf invullen. Het moet zijn wat het concilie zegt. En het concilie zei, de zusters moeten meer aangepast zijn aan de tijd, ook in hun kledij, maar wel zichtbaar blijven. En dat hebben wij gedaan. Wij waren de eerste hier in Vlaanderen die van lange habijten naar korte zijn gegaan. En wij waren bekeken, ik weet dat zelf niet, ik heb dat horen verteld, wij waren bekeken van, goh, de moderne zusters van kort, maar zij lopen in het kort. Ja, maar dat was de vraag van het concilie, van het moet meer hygiënisch zijn, het moet meer werkbaar zijn, want ze staan allemaal in onderwijs, dat was maar in de verzorging met die lange kledij, dat was niet meer hygiënisch. Dus wij hebben dat direct gedaan, onder leiding van die priester. Maar hij zegt, we moeten wel, en dat vraagt het concilie ook, en veel documenten na het concilie vragen dat, religieuze priesters moeten herkenbaar blijven in de maatschappij, want ze zijn in verwijzing naar, dus wij hebben dat zo gedaan, en nu worden we bekeken omdat we nog een habijt dragen. Dat is een beetje de zottigheid ervan.
Het is ook nooit goed eigenlijk, hè? In de ogen van de wereld, zal ik maar zeggen. Is er zo, als u nadenkt over de vele jaren dat u nu in het klooster bent, één anekdote die er uitspringt, iets dat u hebt meegemaakt, dat u diep heeft geraakt, dat u, ondanks uw geheugen van 24 uur, toch is bijgebleven, dat u zou willen delen met de luisteraars?
Ja, het is zo dat wij, als we, het is een kleine anekdote hoor, wij hebben, dus zoals jullie al gehoord hebben, wij ontvangen veel mensen, wij geven ook veel gelegenheid aan mensen voor bijvoorbeeld groepen te ontvangen. En ik denk dat het dan was iets van organisatie die hier was, ik weet het niet meer welke, maar ze vroegen ook een beetje te vertellen over ons apostolaat, over de kinderen die er zijn, hoe dat komt, welke achtergrond. En na afloop zat ik aan tafel bij die mensen en iemand zegt tegen mij, Ha, wij dachten in een klooster dat zij niets wisten van de wereld, dat ze helemaal bijna op de maan leven, dat ze niet in contact hebben met de wereld, dat ze er niets van weten. Nu zeg ik, jullie weten veel meer van de wereld of dat wij ervan weten.
Ik denk ook dat de eigenheid van het apostolaat dat ook eist, hè? Want we hoorden eigenlijk al in het begin van het interview een constante samenwerking met het sociale werkveld, zeg maar, hè? De sociale organisaties, de staat, de gemeente. Ja, dat zijn allemaal verschillende instanties die beroep kunnen doen op jullie. Hoe verlopen die contacten?
Die contacten lopen heel goed, moet ik zeggen. Het is zo dat wij ook niet te pas en te onpas over Christus en over Jezus spreken, want dat is, de paarden moet je niet voor de zwijnen werpen. Maar die mensen zijn ons zeer genegen, hebben ook heel veel bewondering voor wat dat we doen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de voorzitter van het OCMW gezegd heeft, of nog zegt, jullie zijn eigenlijk onze tweede arm. Want als we jullie niet zouden hebben, kunnen wij zeker niet doen wat wij hier nu doen. Dus die samenwerking met OCMW, dat is al van in het begin van de congregatie, dus dat loopt verder. Het is ook zo dat wij bijvoorbeeld van consulenten horen, we weten dat de kinderen, de jongeren hier goed zijn. Voor ons is dat een dossier dat we ons geen zorgen moeten overmaken. Veel bewondering, veel pluimpjes aan ze geven. Ik probeer dat altijd een beetje af te wimpelen, omdat het ook denk, ze moeten niet overdrijven. Wij hebben ook onze minder goede kanten, als ik het zo mag zeggen. Maar er is veel bewondering en veel dankbaarheid. Het is ook zo dat we een beetje gekend zijn, maar wij hebben dat nu moeten afbouwen door de wetgeving, maar ook omdat we minder mogelijkheden hebben. Voordat we overgestapt zijn naar welzijn, was zo dat, en het is nog zo, telefoontjes van, wij hebben hier een kind, een jongere, die vannacht geen bed heeft, mag ze komen. Dus ik met mijn goed hart, kom maar. Of plots belt er iemand van het politiebureau, wij hebben hier 4 kinderen, we hebben ze moeten wegnemen van thuis, mogen we ze vanavond nog brengen? Ja, breng ze maar. Maar dan voelde ik mij al zo'n beetje in de tijd van Delge Vicentius. Alles kwam naar Vicentius, de wezen, de alles, de zieken. Wij hebben dat nu moeten stopzetten, van de mogelijkheden moeten ze hebben. Als ze iets doet, moet je het goed doen. En wij voelden, wij kunnen niet alles doen, want je kunt niet al die mensen opvangen. Maar het is zo dat er nog elke week, soms 2 keer of 3 keer in de week, nog een telefoon komt, kunt je toch niet ja zeggen. En ik dan met pijn in het hart, nee, we mogen niet, we kunnen niet. Want we lopen nu al zelf op onze, op de toppen van de tenen. We mogen ook de zusters hier niet kapot maken. Nee. En daardoor is dat nu verminderd. Maar het is wel, de vraag blijft. En ook het voordeel hier is dat er altijd zusters zijn. Nee? Bijvoorbeeld in een gewone voorziening, een wissel van personeel, de aanwezigheid is helemaal anders. Ik zeg maar 1 voorbeeldje. Bijvoorbeeld 's morgens. Een medewerkster die zegt, ik ben ziek of ik heb me overslapen. Ja, ik moet niet in angst zijn, want die kinderen moeten toch uit bed. Bah, ik roep ze zelf op, of het is een andere zuster. Als ze bijvoorbeeld 's middags hier niet zijn omwille van iets anders, of het is een probleem in het gezin, mogen we thuis blijven, mijn kindje is ziek, we kunnen niet komen, geen probleem. Al de kinderen komen bij ons eten. Like de zondag komen er altijd kinderen bij ons eten. De zaterdag ook. Dat is altijd, en ze vechten ervoor om bij ons te mogen eten. Maar gisteren was mijn naamfeest. En dus de jongeren, dan is ik de zusters alleen. En een van de jongeren, maar ik vind dat echt niet leuk, want je bent ook onze moeder en wij zijn ook aan tafel zitten. Maar ik dacht, vandaag kan het nu een keer niet. Ze komen graag bij ons aan tafel.
Het is duidelijk dat ze ook veel liefde, want het staat ook in jullie naam, ervaren van jullie en dat er ook die band en die relaties. Ja, ik kan mij voorstellen dat de situaties waarmee jullie worden geconfronteerd, hier komen diep gekwetste kinderen terecht. Hoe ervaren zij dat? Heeft u daar een anekdote of iets wat u kan vertellen over hoe de kinderen zelf het eerste contact ervaren en hoe dat misschien verder evolueert?
Het is zo dat wij, als wij de kinderen kunnen bij ons krijgen, en dat is ook de bedoeling, wij, bij ons mogen ze komen vanaf 2,5 jaar. Dus en hoe jonger ze zijn, hoe meer dat wij kunnen doen. Wij hebben een kindje bijvoorbeeld van 2 jaar die toegekomen is in de coronatijd. En ze is nog altijd bij ons. En zij is nog altijd in dezelfde leefgroep, nog altijd bij dezelfde zuster. Dus die zuster is eigenlijk haar moeder. Want elke dag is ze daar, ze is er 's nachts, dat is eigenlijk haar moeder. Want haar eigen moeder is uit beeld. En je ziet, wij hebben foto's van als die kindjes... Het waren 2 zusjes, maar het jongste was 2 jaar. Wij hebben foto's van die meisjes genomen op dat moment. En dan, ja, 6 maanden later nog een keer, enkele foto's zo, dat je aan het spelen zijn. Je kunt niet geloven hoe dat veranderd was, alleen maar van uiterlijk. Maar je ziet ook dat die 2 kinderen, ze zijn gelukkig, ze zijn nog kind. Het is enorm om dat te zien, hoe dat... Ja, alleen maar de genegenheid, een vaste structuur, een veiligheid, geen ruzies, geen politiewagens die staan te tuten aan de voordeur. Al die dingen dat ze meegemaakt hebben. Een van die kinderen heeft zelf tussen zijn mama en papa in moeten gaan, omdat mama met een mes naar papa ging. Dat zijn ervaringen voor die kinderen die nooit weggaan. Maar ze kunnen dat hier dan vertellen. Dat duurt wel een tijdje voordat ze dat vertellen. Maar ze vertellen dat dan. En het feit dat ze het kunnen vertellen, is dat een stukje genezing van die wonden eigenlijk. Ja. Een ander verhaaltje, dat is nu heel recent. Er is hier een tweelingske toegekomen aan 4 jaar. Wij waren dan nog geen welzijn. En heel... Ja, geen gemakkelijke kinderen, dat kan niet anders. Want de mama heeft ze op straat gezet op een bepaald moment. Ik denk rond de 3, 4 jaar. Dus dat is ook blijven hangen. Maar dan is die moeder toch weer een keer boven gekomen. En ze, van de ene dag op de andere komen ze die kinderen hier weghalen. Ik denk dat we er 5 jaar of 6 jaar voor gezorgd hadden. Dus een zuster, een medezuster en ik stonden erbij te wenen. De kinderen stonden te wenen. Ja, mama zegt, ze komt terug naar huis. Maar ja, ze had er ook niet voor gezorgd achteraf. Maar nu is die, een van die 2 is nu 19 jaar. Hij heeft zijn diploma behaald. En hij schrijft een mailje nu, enkele dagen terug naar mij. Ik ben heel fier, zegt hij. Ik wil je dat meedelen, want ik ben als beste leerling... uitgekozen op 300 leerlingen voor mijn attitude, voor mijn omgang met de medemens, voor mijn studies. En ik wil je dat meedelen. Hij had daar zo'n klein diplomaatje gekregen. En dat doet iets.
Ja. Ja, ik moet zeggen, beste luisteraars, ik zie hier toch een fiere moeder aan tafel zitten. Dat, en duidelijk ook ja, met uw hart, hè, want het is een hele opdracht, denk ik, om alles in goede banen te leiden. Maar u doet het met heel uw hart en met heel veel liefde. Ja, de Zusters van Liefde, ik zeg het toch maar eens, het staat ook in jullie naam. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u hebt genomen om, ondanks uw tegenstribbeling, op onze vragen te antwoorden. Als u misschien nog een boodschap hebt voor onze luisteraars bij het besluit van ons interview.
Ja, natuurlijk. Jullie gebed is zeker de grootste steun dat jullie kunnen geven. En misschien ook een gebedje voor Kevin dat hij mij dat aangedaan heeft. Dank u wel.
En zo mochten wij vandaag moeder Goddelieve wat beter leren kennen. De overste van de congregatie hier van de Zusters aan Liefde te Kortemark. En we gaan dat volgende aflevering ook nog wat verder doen, kennismaken met de gemeenschap, door in gesprek te gaan met zuster Catharina. Zij is een van de jonge vrouwen die in de afgelopen jaren haar eeuwige professie hier heeft uitgesproken. Die van, en ze zal het mij vergeven dat ik het zo uitdruk, van opstandige tiener naar zuster gegaan is. En hoe dat zij hier eerst op het internaat terechtgekomen is en dan later de oproep van de Heer heeft ervaren om hier haar leven te geven aan het apostolaat. Dat is voor een volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit om dan samen met u met haar in gesprek te gaan. En dan beloof ik u ook dat we in de volgende aflevering wel degelijk op onze fiets gaan springen richting Roeselare. En als ik zeg Roeselare, dan zeg ik ook Rodenbach. U mag er al dorst van krijgen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een fijne dag gewenst.